Geliefden in de Heer Jezus Christus. Het woord voor de prediking vindt u in Jesaja 53. Jesaja 53, de versen 1 en 2. Daar spreekt het woord van de Heer aldus. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten. En als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Tot zover letten wij op de niet herkende hand van de Heer. De niet erkende arm van de Heer. Het is alweer naar kerkelijk gebruik de eerste Adventszondag, waarin gesproken of gelet wordt op de verwachting van de kerk van vroeger, lang geleden, en de verwachting van de kerk van nu. Want zoals er een Adventstijd is voor de komst, de eerste komst van de Heer Jezus Christus in het vlees in Bethlehem, zo is er ook de verwachting op zijn laatste komst op de wolken van de hemel. Want hij heeft toch gezegd, ik kom weder tot u. En al is het waar dat hij door zijn genade en geest bij de gemeente gekomen is en blijft tot aan het einde der dagen, hij zal ook komen op de wolken van de hemel en alle oog zal hem zien. En hij zal de heerschappij hebben tot in eeuwigheid. En de Heere God heeft hem macht gegeven om ook het gericht te houden. En dat is ook advent, dat wij wachten op zijn komst. Te midden van allerlei ontwikkelingen die wij niet kunnen begrijpen. Die wij niet kunnen volgen. Te midden van allerlei dreigingen voor ons en voor onze kinderen. Voor alle verleidende geesten die zijn uitgegaan. En die alles voortstuwen alsof het een toren van Babel is naar het hoogtepunt. Maar bij de mens zelf God en meester wil zijn over alle dingen. En daarom verwachten wij naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En al zou die verwachting niet altijd even sterk in het gevoel aanwezig zijn, toch is ze er. En zien wij uit met Gods kerk in verlangen naar het ogenblik dat de gordijnen worden opengeschoven. En dat de onthulling plaats zal vinden. En dat de Heere God in één punt des tijds al het sterfelijke van zijn kinderen, alle bangigheid, alle vrees weg zal varen, door ze in één punt destijds te veranderen en tegelijkvormig te doen zijn aan het heerlijk lichaam van de Heer Jezus Christus. Wat zal dat een grote blijdschap zijn? En soms, juist ook bij het kennisnemen van alles wat er geschiet, dat kan dan in een ogenblik het verlangen sterk zijn, dat hij zijn hand, zijn arm tevoorschijn haalt. En dat hij toch eens komen zou naar zijn belofte. Hij heeft zelf gesproken Ziet, ik ben met u lieden al de dagen. Er komt toch een einde aan? Deze bedeling vol bloed en tranen en angst en ongerechtigheid en doodslagen en oorlogen. Wij verwachten de aankomst van de koning der koningen en de heren der heren. En dan, och, als we erachter staan en we niet meer terug kunnen denken, ach, dan zouden we zeggen, waar is alles gebleven? Dan zal blijken dat die paar duizend jaren naar zijn hemelvaart een zucht geweest zijn. Zo voorbij, want één dag is voor de Heer als duizend jaren en duizend jaren als één dag. Wat zal dat een grote blijdschap zijn voor allen, die niet moe van het leven, maar die moe van de dood zijn. Moe van de dood, doodmoe. Voor allen die hier ervaren dat zij niet opgewassen zijn tegen de machten en de krachten, tegen hun eigen natuur, hun eigen bestaan dat altijd weer zich verzet tegen de Heer. En dat altijd maar weer nodig heeft om ten onder gehouden te worden door de macht van zijn genade. Wat een blijdschap als de stem van de drijver zal ophouden. En vreugde en blijdschap op het hoofd zal zijn van Gods gemeente. En ze zullen wederkomen en met gejuich tot Sion komen. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn en droefenis en zuchting zullen wegvliegen. O, dat de Heere toch gauw wilde komen. Wij weten wel dat wij worden gemaand in het woord tot leidzaamheid. Tot leidzaamheid. Want die dag komt naar zijn gemaakt bestek. Maar Petrus en de profeet hebben het ons al gezegd. Zo hij vertoeft, verbijt hem, hij zal gewis zullen komen en niet achterblijven. Hij komt toch. Maar voor mensen kan het wel heel lang duren. En heel lang doorgaan dat de rouwklagers in de straten omgaan. Dat we elkaar zien aangedaan door de bleke dood. Kan wel heel lang duren. Dat wij zien weggenomen uit de tijd van wat ons lief en dierbaar is. Maar wees getroost. Eer we het weten, staan we erachter. Dan is er die volle gemeenschap met God, drieënig en met elkaar. Alle die zijn verschijning hebben lief gekregen in onverderfelijkheid. Zo verwachten wij naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. De oude kerk kende ook verwachting. Toen kon, met eerbied gesproken, de wereld nog niet vergaan. Die stonden nog voor de eerste komst van de Heer Jezus Christus. Van dat zaad, die silo, die rust aanbrengen. Die wortel David. En door de kracht van de geest werd de verwachting bewaard in de harten van mensen. Ook al duurde het zo lang, ook al leek niets erop te wijzen dat hij komen zal. Dat is een parallel met nu. Nu kun je ook eens denken, hoe kan alles zo doorgaan? Hoe kan alles toch maar zo blijven? Waar zijn wij toch mee bezig? Maar zoals het toen in niet minder maat, ballingschap. Gewelddadige oorlogen. Zwijgende tijden, dat er geen profeet meer tot troost was overgebleven. Overheersing door de vreemde machten, geschroeide aarde, ontvolkte steden en dorpen. Er ging toch wat aan vooraf aan die tijd, dat hij gekomen is in Bethlehemstad. En nou heeft Jesaja gesproken vele woorden over die knecht van de Heer. Maar het is zo'n raadselachtig woord. Zo onbegrijpelijk. Zo al onze bevatting te boven gaat, dat hij zegt, wie heeft die verkondiging, dat woord, dat van God tot ons gekomen is, ook tot Jesaja. Wie heeft dat wonderen woord geloofd? Je kunt dat zien als een woord van verwondering of, ja, van verbazing. Of van een, als een woord van beschuldiging. Dat wij niet hebben geloofd en niet hebben gehoord. We kunnen het op allerlei manieren lezen. Maar ik zou het alles samen vinden. Wie is er die dat gehoorde, die verkondiging van die knecht van de Heer, die verachtelijke knecht, die knecht die in niets leek op wat wij ons voorstellen, die knecht waar ieder zich van afwendde. Zo verdorven was zijn gelaat, meer dan van iemand, meer dan van andere mensen, kinderen. Wie kan begrijpen? Wie kan die boodschap geloven? Dat het middel, de persoon is, die God in de strijd geworpen heeft om de Satan te verslaan en om een volk in het leven te houden. Wie kan dat geloven? Wie kan daarin die arm van de Heer zien, waar toch de psalmen en de profeten van getuigen, die sterke rechterhand en weer die krachtige daden doet, die weliswaar soms verborgen was, maar die hij dan toch maar weer uit zijn boezem trok om de vijanden te keer te gaan en om zijn volk te redden uit de nood. Wie is er die in hem dat ziet? Wat is de voorstelling voor de aardigheid? Dat is wel illustratief voor de verwachting van de mensenkinderen. Men heeft in die oude tijden ook uitgekeken naar de man. Men heeft uitgekeken, de Grieken, de Romeinen, hun dichters hebben uitgekeken naar die grote zoon die komen zou. Zij hebben hun koningen en keizers toegezongen. Heiland der wereld. U brengt vrede en troost. Aller ogen wachten op u. Hoe leefde bij die oude volk de verwachting, het verlangen naar de man? Was het niet zo toen Vespasianus zijn intocht hield, dat de bronnen die jarenlang droog stonden begonnen te stromen? Dat zieken die jarenlang aan hun matras gebonden werden, gingen lopen. Dat kreupelen hun stokken wegwierpen en hun keizer begroeten. Eeuwig licht, redder der wereld. Vergilius schreef: kom, de tijd genaakt. Begin uw trotse loopbaan, gij kind en lieveling der goden, gij heerlijke Jupiterspruit. Zie hoe het zware gewelf van het heelal op zijn grondvesten schudt, de landen, de onmetelijke zeeën in het rond, alsmede de diepten van de hemel. Zie hoe het al zijn vreugde betuigt aan de komende eeuw die op aanbreken staat. Voel je het uitzien, maar voel je ook dat menselijk uitzien, daar ging het me even om. Die gode zoon in pracht en praal. Die keizer die daar in purper gewaden voortschrijdt, die op zijn troon gezeten is, die vrede en welvaart brengt voor alle mensen, die een eind maakt aan het bruut geweld van de oorlog en aan het zwaard van de honger. Dat is nu onze voorstelling. De man. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Staat hier in die vraag. Staat wat? Staat eigenlijk ook dit: zonder openbaring zien wij de arm van de Heer nooit. Nooit. Er is een goddelijk ingrijpen nodig in ons. Door de kracht van zijn geest om de arm van de Heer te zien. Er is een ander oog nodig dan ons natuurlijk oog om het wonder van God te zien, er blij mee te zijn. Openbaring, waar Jezus ook van sprak, openbaring die nodig is. Jesaja heeft zulke verbijsterende dingen gezegd over, ja, over die knecht. Over die mislukte knecht, die verdorven knecht. heeft zulke alomsdenken te bovengaande woorden gebruikt om die knecht te noemen. Hij ziet, wie kan die prediking nou geloven? Wie kan die arm van de Heere zien en bewonderen? Waarom? Is dat dan zo moeilijk? Dat is zeker moeilijk. Als er vandaag of morgen een bericht komt, een aankondiging dat de koningin komt, dan loopt het storm. Die is herkenbaar. Aan de mooie auto, of de statiekoets, of de prachtige kleding, die is herkenbaar. Aan het gevolg. De mensen, de hoogwaardigheidsbekleders die haar volgen. Als er een of andere president komt uit een ander land, dan is het bekend. Het komt in de krant, op de radio en op de tv. We kunnen erbij zijn als het ware. We zien het handen schudden en het buigen. De plechtige statigheid. Maar wie ziet de arm des Heren in een reisje dat voor zijn aangezicht is opgeschoten? Een reisje, zo'n teer, nietig sprietje dat ergens omhoog komt uit de grond, dat als het ware zo teer is, dat ene plompe voetstap het ter aarde buigt. Een reisje. Een allernietigst scheutje in het rijk van de natuur. Ja. Dat zo opschiet. Naar boven komt. Maar het is toch ook mooi, zult u zeggen. Ja, het is zeker mooi. Het is zeker mooi. Te zien van het leven. Maar wat stelt het voor? Tegenover de rupswielen van een tank. Wat stelt het voor? Tegen het geweld dat op deze aarde is. Wat stelt zo'n reisje voor tegenover die walsmachines, de raderen van de tijd die ons vermalen? Wat stelt het voor? Het is wel mooi. Het is wel iets teers. Maar daar ga je toch niet voor opzij. Daar zie je toch de waarde niet in. Daar lopen wij overheen. En toch zegt Jesaja, let erop, voor zijn aangezicht. God, let er wel op. Voor God is het een daad van de allerdiepste barmhartigheid. Voor God is het de grootste uiting van zijn liefde dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Als een reisje. Dat hij, die met één beweging van zijn rechterhand de hele wereld schoon kan vegen met alle inwoners, alles wat erop is, die met zijn rechterarm de draak voor eeuwig kan uitsluiten en overwinnen, dat hij nu zijn hand uitstrekt zijn arm. In dat reisje, dat scheutje, voor zijn aangezicht. Let wel. Er is op deze barre wereld niks te vinden dat hem behagen kon. Hij keek alom en ach, hij vond er geen. Alle zijn ze trouweloos afgeweken. Onder de grote en de kleine was er niet de man, het kind waar hij zijn welbehagen in kon hebben. Zo zijn wij dan van nature ver van het aangezicht des Heeren. Hij heeft geen lust aan de goddeloosheid. De onzinnige kan bij hem niet verkeren. Hij derven de heerlijkheid Gods. Maar zie daar. Op die geweldige vlakte van deze wereld, daar is opeens een reis, kind van vaders welbehagen. Een reisje door hemzelf gepland, gewild, uitverkoren. Dat onaanzienlijk reisje, waar geen mens acht op slaat, daar ziet de Vader op met groot welbehagen. Geliefde, dat de Heilige Geest ons opnieuw dat oude wonder nieuw maakte. Het ganse land is trouweloos afgeweken. Niet één profeet blijft over. Wij zien geen tekenen. Hier is het teken. Dat wedersproken zal worden. Dat verworpen zal worden. Dat veracht zal zijn. Maar toch blijft het een reisje, een teken. Een kind, een man, voor het aangezicht van de Vader. Hij heeft zijn stem over dat reisje gegeven. Dit is mijn zoon, mijn geliefde, in welk ik al mijn welbehagen. Wij zien het niet. Het wordt geopenbaard. Dat reisje voor het aangezicht van de Heer. Ik wil u gaarne toeroepen en mezelf, kom, doornen en distels, brandnetels. Hoe of wat of wie we ook zijn. Kom, verwondert u hier, mens. Dat vaderlijk oog moet over ons toch wel een rechterlijk oog zijn. Vanwege het feit dat wij hem verlaten hebben. En dat wij zelf de weg zijn gegaan. Maar uit het woord mag ik u zeggen. Kom, wie zich zodanig kent als zoon. Als zo'n brandnetel, als zo'n doornen is. Kom, wees eens even stil. Daar is één reisje voor des vaders aangezicht. Niet voortgebracht door de wil van een man, noch door de stem van het bloed, maar door de schaduw van de Almacht. De kracht van de geest van God is dat reisje gekomen. Dat is de eenzijdige liefde dat te midden van ons losbollig, onvruchtbare schepselen, verlaters van God, bedervers van zijn heerlijkheid. Daar is het reis van Gods welvaart. Ja. Zo wordt het geopenbaard. Wie heeft het geloofd? Deze wonderlijke boodschap? Niemand. Maar God heeft het geopenbaard. En hij openbaart het vandaag nog. En ik ben ervan overtuigd dat ook op deze dag zullen zondaren blij zijn. Met dat plantje. In Bethlehemstal. Met dat rijstje. Want dat rijstje is voor het aangezicht van onze God. Hij heeft er zijn welbehagen in. De wereld is vol distels en doornen. Maar hij, het reisje van Gods welbehagen dat opgeschoten is, staat daar alleen in het licht van het aangezicht. Ere zij God in de hoogte. Hij is als een reisje voor zijn aangezicht, zijn aangezicht opgeschoten. En als een wortel uit een dorre aard. Gaat nog verder. Het reisje is nietig en teer. Maar geen wonder ook. De aarde is dor. Hoe is die aarde zo dor? Door de oordelen van God over de aarde. Daarom is de regen opgehouden. Daarom heeft het geweld verwoest. Daarom zijn de mensen geslacht als dieren. Maar ook daarom is het huis van David, van Isaac, als een dorre aarde geworden. Want het is niet voor niets, het is geen praatje, dat het woord weer klonk. Ik zal ze bezoeken met de roede en de bittere tegenheden. Zo ze mijn woord verlaten, blijft niks van over. Hoe dor is de aarde, hoe onaanzienlijk. Al is daar nog de vreze des Heeren, bij Maria, bij Jozef. Alle heerlijkheid is vergaan. De glans van het koninkrijk is weggenomen. Een wortel, een wortelscheut uit een dorre aarde. Waar is het volk? In vreemde overheersing. Ze hebben niets te vertellen. Zijn fariseërs, vrijheidsstrijders, wetgeleerden. Maar er is nou eens niks bij wat de moeite waard is. Daar, in die dorre aarde. In dat van God vergeten land en volk blijkt dat God niet vergeet. Uit die dorp, onvruchtbare aarde, waar de koningsmantel is weggenomen en de staf gebroken, daar komt die scheut naar boven. En in de zesde maand werd de engel Gabriël gezonden naar het stadje Nazareth tot Maria, een vrouw die ondertrouwd was met een man. De arme ziel. Daar kreeg zij de boodschap te horen van de spruit die komen zou. Wie keek er naar om? Wie had er belang bij? God. God had er belang bij. Niet wij. God. Daar staat dat groene struikje uit die dorre aarde voor het aangezicht van God. En het was goed. Zo was het goed. Dat wilde God. Zo wilde hij zijn volk bezoeken. Zo wilde hij ons bezoeken. Maar dat zou je niet zeggen. Dat kun je zo niet zien. Wij zoeken immers die heerlijke Godenzoon met zijn sierlijke gewaad. Die op de troon zit en die de vrede en de gerechtigheid brengt voor alle mensen. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. Ik weet niet hoe de Heer Jezus er heeft uitgezien, dat weet niemand. Was hij knap, zoals mensen dat noemen, mooi? Weet het niet. Hier staat, hij had geen gedaante. Dat wil zeggen, zijn uiterlijke verschijning imponeerde niet. Imponeerde niet, zoals de keizers die er op hun praal- en zegewagens kwamen binnenrijden. Of zoals de godenkinderen die geboren werden en werden toegezongen door de dichters van die dagen. Hij had geen gedaan. Nee, er was niets angst aan jagens aan. En in het gewone denken was er ook niets bijzonder lieflijks of heerlijks aan. Wij proberen dat wel zo voor te stellen. Maar je moet dat niet doen. Natuurlijk, elk kindje is lief ergens. Als we op kraamvisite gaan of onze kinderen zien een kindje, dan vinden ze dat lief. Maar het gaat nou om wie hij werkelijk is. In dat licht gezien, hij heeft geen gestalte, geen gedaante. Het is niet iets waarvan je zegt, eindelijk is die gekomen, eindelijk is die geboren. Je kunt het zo wel zien. Mozes werd nog 3 maanden verborgen, zijn ouders zagen dat hij schoon was. Lees je van hem niet. Hij werd gewoon geboren, in armoede, tussen zoveel andere kinderen, pasgeborenen. Hij had geen heerlijkheid, geen glans, geen luister. Je zag het er niet aan af. In Bethlehem's stal lag Christus de Heer. Ja, maar wie zag dat nou? Wie geloofde dat nou? Dat gewone kind, zonder heerlijke glans en luister, dat nou de arm des levens is, dat nou Gods machtigste wapen is in de strijd, dat nou zijn hoogste liefdedaad is, om dat kind te geven. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Ook dat nog. Als we naar keken, zegt Jesaja, hij beschrijft het alsof het allemaal al is gebeurd, of was gebeurd. Er was niets dat onze begeerte opwekte. Er was geen opwekking van liefde. Je moet niet denken dat als wij nou Jezus op aarde zouden hebben gezien, dat wij dan vanzelf hem zouden liefhebben. Dat is niet zo. Nee. Wij hebben wel voorstellingen, dan denken we, hij was zo goed, daar moet je wel van houden, zeggen de mensen. Maar kun jij nou in dat kindje, dat geen gestalte, geen uitstraling als het ware, zoals een keizer naar onze gedachten moet hebben. Kun jij daarvan, kun jij die nou begeren? Ja, als kinderloos echtpaar, dat je zegt, ik wou dat ik de kindje had, maar als redder, als zaligmaker. Zou je daar nou bij kunnen zingen, ik heb de vaste grond gevonden, waarop mijn anker eeuwig hecht? Nee, dat zouden wij niet. Want als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Er was geen verschijningsvorm, geen heerlijkheid die ons opwekt. Hij, hem moet ik hebben. Geef mij Jezus of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dat is er niet bij ons. Dat is er niet. Dat is nou juist die wonderlijke, eenzijdige daad van Gods liefde, dat hij er met eerbied gesproken ook niet om vraagt. Hij maakt het wel, maar het is geen voorwaarde voor hem om dat kind daar geboren te laten worden, om dat reisje, die wortelscheut te laten opgevoed. Voor hem geen voorwaarde. Nee. Hij komt uit die eenzijdige liefde van God op aarde. Er was niks onbekend, niet herkend, die arm van de Heer. Tenzij, wat tenzij, mag u, ik hem zo kennen. Nou draai ik het eens even om. Nou zien we hier een verbaasd, schuldig mensenkind. Een mensenkind dat blind was en doof. Een mensenkind wiens ogen geopend zijn. En die terugziet. En die beleidt, hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. Toen ik hem zag, het zegde me allemaal niets. Ik had er geen begeerte in. Maar nu de beleider is van een mensenkind, die tegelijk mag zeggen, alles wat adem is, is gans begeerd. Zulk een is mijn liefste, zulk een is mijn vriend. Wat is er dan aan hem? Die simpele doeken, dat gewone gezichtje, die handjes, die voetjes. Hij draagt toch geen kroon? Je ziet toch niet een lichtglans om zijn kleine hoofdje. Ja, maar God heeft het geopenbaard. Dat is het kind voor mijn aangezicht. Dat is uw redding, uw behoudenis. Dat is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doordringen. Dit is de tweede Adam, de laatste. Dit is Gods grootste wapen in de strijd. Deze man van smarten, verzocht in krankheid. Wij hebben hem niet begeerd. maar hij heeft ons wel begeerd. En hij trekt ons uit de duisternis tot zijn wonderbare licht. En in dat wonderbare licht zeggen wij het ondierbaar kind, o stof van vreugd, geschenk van het alvermogen. Dan denken we even verder als aan Johannes de Doper. Dan denken we aan dit rijstje. Deze wordt ons schud. O geliefde, is hij zo voor ons dierbaar. Niet vanuit onze mogelijkheden of hebbelijkheden of onhebbelijkheden, maar vanuit de openbaring van God. Vanuit het feit, vlees en bloed heeft het u niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemel is. Dit is het. Bij dit kindje, bij die man aan het kruis, daar gaan we over de kop. Daar breken onze harten. Daar kunnen we onze tranen niet langer bedwingen. Daar vragen we ook als het ware niet naar hel of hemel. Daar is alleen dat stille, dat wonderbaarlijke van die liefde. In dat kind geopenbaard, in die man van smart. O, dat is zo wonderlijk. Om dat te mogen zien door het geloof. Dat in doeken gewikkelde schepsel. Dat is het. Die ontkleedde man daar aan het kruis. Die bespotte en verachtte. Geen gestalte, geen uitstraling, geen heerlijkheid. Hij is het. Op hem gezien, op hem alleen gelaat. Hij is het kind van de Vader. Dan hebben wij de arm des Heren herkend, door zijn openbaring. Dan kunnen wij ook iets, al kunnen we het niet begrijpen, kunnen we ook iets verstaan, dat als het er helemaal niet op lijkt, met u, als het er zo moeilijk aan toe gaat met u, als de dood aan alle kanten lijkt te winnen, bij mij, bij u, dan kunt u er iets van zien licht. Ja, dat is zijn weg. Daar waar we het allerminst verwachten, daar is hij, daar komt hij. Waar niemand ons helpt en we ons eigen niet kunnen helpen, hij helpt. Wij zijn, als wij denken, heel ver van huis en van alles af te zijn, heel dichtbij. Zo dichtbij, dat vandaag of morgen zie je hem liggen in de stal. Of hoor je hem roepen in de hof. Of hoor je zijn bange schreeuw aan het kruis van Golgotha. Zo dichtbij. Wij laten Vergilius voor Vergilius, met zijn prachtige tekening van de toekomstige man, de grote zoon. En we denken aan een eenvoudig ander dichter, die schreef, wie heeft op aard de prediking gehoord, de prediking van het vlees geworden woord, de zoon van God op Golgotha vermoord. Wie kan geloven? Wie ziet in hem Gods reddende arm van boven tot ons gestrekt? Wie durft zijn kruis beleiden? Wiens hart zich in de lijdende verblijden, met smaad bedekt. Een reisje dat zo woest een storm bewoog. Een wortel uit een aarde dor en droog, had geen gedaante of schoonheid in ons oog. Als wij hem zagen, zo was er niets dat ogen kon behagen. Hij was kracht, de onwaardigste der mensen. Wie durft zich hem tot zaligmaker wensen? Hij was veracht. Amen.